Markus hoofdstuk 10, mensen, wij gaan rustig verder. Ik heb weer een heerlijke week achter de rug in het woord van God en ik wil dat eigenlijk ook weer met jullie delen. Dus laten we gewoon naar de preek gaan, een moment bidden. Dat de Heer ons ook voorbereidt als het de preek geeft, dat het ook werkelijk alleen zijn woord mag zijn. Zal ik jullie leiden in gebed en gelijk de Heer bedanken voor de vele gaven die wij ook als gemeente elke zondag en doorheen de week via bankoverschrijvingen binnenkrijgen. Om ook zo de preek in te duiken. Vader, wat een heerlijke tijd. Met elkaar te mogen zingen, te bidden. Te luisteren naar elkaar, om met elkaar onze stemmen te verheffen tot onze verheven Heer. Onze opgestane Heer. Onze levende Heer. Wij dienen een levende God. Een God die zo groot is, die zo almachtig is, dat wij inderdaad het ons niet voor kunnen stellen. En dan willen wij ook bidden, Heer, dat wij vandaag weer van uw grootheid mogen zien. Dat wij weer onder indruk mogen raken van uw gezag en heerschappij. Maar ook dat het inderdaad een ontzag en een diep ontzag in ons hart bewerkt. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest, Heer. Dat als uw Heilige Geest het woord van u pakt en in onze harten plant, dat wij daar inderdaad ons leven door veranderen, daar bid ik voor, Heer. Waak over mijn hart, Heer. Dat als ik spreek, dat ik mij op niemand viseer, dat ik hier sta om uw woord te verkondigen. Heer, als wij boeken lezen of in de studie zitten of iets ergens aan denken, dan kunnen wij al gauw denken, dat heeft die nodig of dat heeft die nodig. Heer, dit heb ik nodig. Deze preek is als eerste gericht aan mijzelf. En mag iedereen dat in zijn eigen hart als echo beamen. Mogen wij in de spiegel van uw woord kijken. Want de woorden die Heer Jezus spreekt, nadat de rijke jonge leider wegdraait, zijn straf, zijn heel straf. Daarom wil ik ook bidden, Heer, dat u onze harten wil voorbereiden. Dat u ons hart wil cultiveren, zodat het zaad van uw woord ook wortel kan schieten en vrucht kan dragen tot verheerlijking van uw naam. Amen. Markus hoofdstuk 10, vers 23 tot 31. En ik gebruik dit hele stuk omdat dit eigenlijk bijeen hoort. Je zou kunnen zeggen, het is een aansluitend geheel. Eerst had ik gedacht van, ik stop bij 27, en ja, of 26, nee 27. Dat zou vandaag, is de einde van de preek, dat ziet u ook in uw schema, maar feitelijk is het één geheel. Daarom heet dit ook deel 1. Volgende week deel 2. De Heer wil, ronden we het dan af tot en met vers 31. Laten we het gewoon lezen. Jezus rondziende nadat de rijke jongeling was omgekeerd met een bezwaard hart. Rondziende zeide tot zijn discipelen: hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan? En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus zeide weder en zeide tot hen: kinderen, hoe moeilijk is het Gods koning of het koninkrijk Gods binnen te gaan? Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald. Dat de rijken het koninkrijk Gods binnengaan. En ze waren nog meer verslagen en zeiden tot elkaar: maar wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Jezus zag hen aan en zeide: bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Dat lees ik twee keer, geloof ik, of niet? 28. Petrus begon tot hem te zeggen. Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. En Jezus zeide: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broeder of zuster, of moeder of vader, of kinderen of akkers heeft prijsgegeven voor mij en om het evangelie. Of hij ontvangt 100-voudig terug. Nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. En in de toekomende eeuw hereeuwig leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn. En de laatsten, de eersten. Tot zover. Weet u nog waar we zijn? De rijke jongeling heeft zich net omgekeerd. Wandelt bij de Heer vandaan. Zo snel als die kwam aanrennen, zo langzaam gaat hij als het ware weg. Verslagen, verbijsterd, bedroefd over die ene opdracht die de Heer hem gaf. Verkoop alles en geef het aan de armen. Ik kan me zo voorstellen, als wij het gelaat van die man zagen, dan was dat een panorama alsof de grootste ramp van de eeuw had voltrokken. Net was voltrokken voor zijn ogen. Zijn gedachten gaan nog over zijn rijkdommen. Zijn mooie huis, van die mooie pilaren. Misschien wel een mooie katheder of preekstoel in zijn huis. Die schitterende tuin, als hij naar buiten loopt, over die mogelijk wel zelfs marmeren treden naar beneden. En hij kijkt in zijn tuin, in die schitterende tuin, vol irrigatie, waar zijn knechten aan het werk zijn. Zijn knechten die hem bij zijn thuiskomst ook met heer aanspreken en hem waardig behandelen. Dit is de man die verslagen wegloopt. Zijn landerijen, hoeveel zullen het er zijn? Wat zullen ze waard zijn? Misschien de rekensom aan het maken. Ik heb zoveel hectare. De marktprijs is dat. Dat kan de Heer toch niet vragen? Dat kan deze rabbi, deze meester toch niet vragen? En dan nog die huizen die hij zo doorheen de stad heeft verzameld in de loop van de jaren. Deze man was rijk. Hij was steenrijk. De Bijbel noemt hem niet voor niets rijk. Hij was arm. Hij was eigenlijk verschrikkelijk arm. Deze man zag niet de armoede van rijkdom in. Dat is ook de titel van de preek als u het ziet. De armoede van rijkdom en de rijkdom van armoede. Deze man zag niet de armoede van zijn rijkdom in. En wat een contrast. Wat een contrast is dat met bijvoorbeeld een man als William Borden. Jullie kennen hem niet. Ik ken hem ook niet tot afgelopen week. En dan zie je hoe rijk de geschiedenis is. Dit was een man die op jonge leeftijd, en daarom is hij ook zo te vergelijken, op jonge leeftijd een grote erfenis had verkregen. Hij woonde in Engeland. En hij was net afgestudeerd van Yale University. Niet de geringste. Hij leefde zo rond eind 1800, begin 1900... En hij had een fortuin op zijn jonge leeftijd. En hij besloot om alles te geven wat hij had en te investeren in de zending. Zijn eigen universiteitsdiploma naast hem neer te leggen en te zeggen van ik ga naar Egypte om bij de moslims het evangelie te verkondigen van Jezus Christus. 25 jaar was hij. Weet u hoe lang hij in Egypte is geweest? 4 maanden. En hij kreeg een hersenvliesontsteking, hij stierf. Zijn graf is op een plaats te vinden, ik denk en ik vermoed dat je het stof eraf moet halen. Maar dit staat er op zijn graf. Buiten een geloof in Jezus Christus is er geen verklaring voor een leven zoals deze. Het was in de wereldse ogen dwaas zoals hij geleefd had. Maar alleen met zijn geloof in Jezus Christus was dit leven van William Borden te verklaren. Er is nog een graf in Egypte. Ik weet niet hoe ver bij William Borden vandaan. Een andere rijke jongeling, begraven. 19 jaar oud was hij toen hij stierf, zo ongeveer, dat schatten wij. Hij werd begraven in een gouden kist. Met duizenden voorwerpen van goud, van puur goud, bij hem begraven. Tonnen, ja werkelijk tonnen goud lagen bij hem. We kennen deze man ook wel als Tutankhamon. Tot 1922, toen Howard Carter het graf van Tutankhamon ontdekte, was daar niets van bekend. En toen ze hem openden, stond de wereld versteld van de hoeveelheid goud die daar was. Het enige verschil was dat er al 3000 jaar lag. En was blijven liggen als het niet ontdekt was. Tutankhamon was rijk, steenrijk. schatrijk op jonge leeftijd. Kun je nastellen, 19 jaar en dan zoveel goud, zelfs in die tijd, dat was mega rijk. En hij dacht het mee te kunnen nemen naar het hiernamaals. Maar dat gaat niet. Toetanchamon en de rijke jongeling die wij vorige week bij de Heer weg zagen lopen, hebben zoveel overeenkomsten, dat zij hun aardse goederen dachten mee te nemen. William Borden had een andere kijk. Die wist dat hij ze niet mee kon nemen, die stuurde ze vooruit. Hij investeerde al zijn geld hier in het koninkrijk van de Heer. Om later met dividend terug te krijgen. Laten we dat niet in het laatste stuk. Dit is waar het volgende week. Over 2 weken, zo de Heer wil, de volgende keer kan ik beter zeggen. Dan gaan wij het hebben over de rijkdom van de armoede. Want William Borden had heel goed begrepen wat er in Psalm 49 vers 17 en 18 staat. En ik zal ze gewoon aan u voorlezen. Vrees niet als iemand rijk wordt. Als de heerlijkheid van zijn huis toeneemt. Want in zijn sterven neemt hij niets van dat alles mede. Zijn heerlijkheid daalt hem niet achterna. Spreuken 23 vers 4 en 5. Top u niet af voor rijkdom. Zie van uw voornemen af. Richt gij u hoger op, het is er meer. Het is er niet meer. Plotseling maakt het zich vleugels. En als een arend vliegt het ten hemel. Al verdampt het niet, dan vliegt het weg. Geld is altijd een raar spul geweest. Ja. En dan te bedenken dat deze rijke jongeling maar één opdracht van de Heer kreeg. Maar één opdracht. Ga, verkoop en geef alles wat je bezit aan de armen. Alles. En hij deed het niet. Wij moesten denken aan Spreuken 21 vers 13. Als deze jongeling werkelijk zegt, ik heb alles gedaan wat in voor mijn vermogen lag, dan had hij Spreuken 21 vers 13 eenvoudig kunnen lezen. Wie zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de geringe, en het woordje geringe is eigenlijk arme, zal als hij zelf roept geen antwoord ontvangen. Deze rijke jongeling, samen met Toetanchamon, weet u hoe die zich zag? Die zag zich als manager van zijn eigen real estate, van zijn eigen goud, geld en goed. Hij was de manager en beheerder van zijn eigen geld. Weet je hoe William Borden het zag? En dat is ook een beetje waar het onderwijs van de Heer heen gaat. William Borden zag zich als beheerder van Gods geld. Hij was beheerder en rentmeester van Gods goud. Van Gods goed. Van Gods materiale zaken. En hij gaf aan zaken waar God zijn aandelen zelf op ingezet had. Hij gebruikte het waar God wilde dat het goud en geld heen ging. En William Borden die stierf een zeer onbekend graf. Maar hij stuurde zijn kapitaal vooruit. U mag eens naar Matteüs hoofdstuk 6 gaan. Matteüs hoofdstuk 6. U heeft de verzen bij u. Vers 19 tot 20. Want deze rijke jonge zendeling zag zich als rentmeester en beheerder van Gods kapitaal, waar die later verantwoording moest afleggen. En hij had dit heel goed begrepen. Matteüs 6, 19 tot 21. En ik lees u voor. Verzamel u geen schatten op aarde. Nou, dat kennen we allemaal. Maar waarom niet? Waar mot en roest ze ontoonbaar maken. Waar dieven inbreken. Oftewel, ze zijn niet lang houdbaar. Ze gaan eraan, ze verteren ze. Ons huis breekt af, ons geld wordt minder waard. Het gaat eraan. Ja, onze mooie jassen, onze mooie kledij, hangen ze neer en ze gaan eraan. Maar wat zegt de Heer Jezus? Dit is niet een eed van armoede die de Heer zegt. Hè? De Heer is juist tegenovergesteld. Maar verzamelt u, waar? Schatten in de hemel. waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maken. Wij geen dieven inbreken of stelen. We vergeten dit vers vaak. De Heer Jezus zegt niet van verzamel geen schatten. Nee, verzamel schatten op de juiste plaats. Investeer in het juiste. Zend je goud, geld en goed vooruit. Want dat is waar de Heer heen gaat in dit hele verhaal. Waar Petrus straks ook zegt, maar Heer, wij hebben alles achtergelaten. Wat is er in voor ons? Wij hebben niet gedaan zoals de rijke jongeling. Hij keert om. Wij hebben alles achtergelaten. Jezus is niet tegen schatten. Jezus is niet tegen rijkdom. Hij is het juiste tegenovergestelde. Jezus zegt heel duidelijk, verzamelt uw schatten op de juiste plaats. Hij wil dat we schatten verzamelen. Het is feitelijk een opdracht aan ons om rijk te worden. Maar wel op een andere plaats dan hier. En zelfs rijkdom hier kan volledig in zijn hand zijn. En dat zullen we straks ook nog zien. Maar schatten met eeuwigheidswaarde, die lang houdbaar zijn, waar geen mot ze vernietigt, waar geen roest ze zal verteren, waar geen dieven ze kunnen stelen, waar ze lang houdbaar zijn, zelfs zo lang dat ze eeuwig houdbaar zijn. Dit is het mooie van de Heer Jezus. Dat hij inderdaad zijn volgelingen aanspoort om te zeggen van, verzamel schatten hier op aarde. En gebruik die zo om ze te investeren voor later. Want daar zijn ze pas lang houdbaar. Stuur ze vooruit. Stuur je schatten vooruit. Weet u dat veel christenen er eigenlijk helemaal niet naar uitzien om te sterven? Dat is waar, hè? Als er op aankomt, dan zijn er heel veel mensen die zeggen van, ik heb geen idee. Als ik maar binnen ben, dan ben ik al blij. Niet wat de Heer hier zegt, hè? De Heer zegt van, verzamel schatten. En ik hoop dat als wij op ons sterfbed liggen, dat we inderdaad kunnen zeggen, ik zie ernaar uit wat voor schatten in de hemel op mij liggen te wachten. Al is het allemaal genade, ik heb gedaan en gepoogd wat ik kon. Weet je wat ik aan moest denken? En dat is niet dat ik iets promoot, maar wel dat het heel grafisch maakt. Kennen jullie de film Schindler's List of Oscar Schindler? Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Die man die in de Tweede Wereldoorlog zoveel Joden vrijkocht met massa's geld. Massa's geld heeft hij geïnvesteerd om Joden vrij te kopen, in fabrieken neer te zetten, om ze te laten werken. Eigenlijk niet echt gevecht eenheden te maken of dingen wat oorlogsklaar waren, maar kogels die afweken en pannen en potten en de hele mikmak. En toen het uiteindelijk, had hij alles geïnvesteerd aan geld. Weet je wat dat nog? Hij loopt die fabriek uit. En iedereen is hem dankbaar. Weet je nog wat hij daar had? Wat Oscar Schindler zegt. Mijn gouden pen. Die ik als enige bewaard heb met mijn auto. Ik had nog meer kunnen kopen. Als ik 10 uur van tevoren inderdaad belegd had, dan had ik nog meer, of verkocht, dan had ik nog meer Joden vrij kunnen kopen. Zo hoop ik niet dat wij eindigen. Dit is eigenlijk waar de preken ook de komende tijd heen gaan. Deze twee. Zodat wij inderdaad kunnen zeggen, Heer, ik investeer mijn geld en goed en tijd en alles wat ik heb, zodat ik, als ik 5 minuten voor mijn thuiskomst om kan kijken en kan zeggen, Heer, tuurlijk hadden we nog meer kunnen doen, maar alles heb ik gegeven. Ik heb niets achter. Ik heb geen gouden geld meer hier. Ik heb schatten vooruitgestuurd, Heer. Ik zie ernaar uit wat het rendement daarvan is. Dat hoe wij ons geld besteden. Zijn we bezorgd over ons pensioen, nu de aandelenkoers daalt? Of maken we ons bezorgd over hoe onze eeuwige schatten gegroeid zijn? Dit is eigenlijk het onderwijs wat de Heer hier voor een deel gaat geven aan zijn discipelen. En hij gaat ze eerst eens flink corrigeren in de armoede van rijkdom. En hij doet dat met messcherpe woorden. Mes scherp. Luister maar eens naar de Heer. En Jezus rondziende, hij grijpt in, Marcus 10 vers 23 ben ik. En Jezus zeide rondziende tot zijn discipelen, hij wil hun aandacht hebben. Hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan? Wel, we kunnen één ding van de Heer Jezus zeggen, maar hij schuwt geen enkel onderwerp. Pakt als het ware ze bij de keel beet en snoert ze elk gedachte die tegen hem ingaan en tegen het woord van God. Nergens schrikt hij voor terug. Hij houdt niet in. Dus de leerling is weggelopen en ja, wat moeten we daar nu op doen? Ja, nee. Moeilijk is het, zegt hij tegen zijn discipelen, om het koninkrijk Gods binnen te gaan als je geld hebt. De Heer die vermeet nooit een gevoelig onderwerp. Nooit zo van, wel, spreek niet over iemands geld en zijn portemonnee, want dan loopt iedereen de kerk uit. En het is nogal cultuurgebonden. Maar jong, de Heer die schuwde niks. Hij ging er niet eens omheen om de opinie van mensen te omzeilen. Dat zullen we straks in de reactie van de discipelen zien. Hoe religieus deze man ook was. Hoe nederig die rijke jongeling ook was. Hij was totaal verloren. Daar gaat het onderwijs van de Heer heen. Hoe moeilijk zullen zij die geld hebben? Het woord moeilijk is hier moeizaam, problematisch. Ja? Het is, je zou kunnen zeggen, het is een worsteling voor een rijke om binnen te komen. Straks gaat Jezus het nog scherper maken. Maar hier begint hij mee. De Heer maakt het niet zachter, hij maakt het harder. Hij gaat met stappen omhoog, daarom heb ik dit eerst ook genoemd. En ik kijk even op mijn schema hier, scherpe woorden. Maar straks is er nog een straffer onderwijs. Hij doet er nog een schep bovenop. Dat woord moeilijk hier, in deze zin, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben in het koninkrijk binnengaan, is dus feitelijk het woord wat gebruikt wordt als je nou echt ergens niet van houdt wat eten betreft. Spruitjes. Broccoli. Of witloof. Jean houdt van alles. Maar je hebt gewoon bepaalde dingen die je absoluut niet lekker zijn. Die hebben we vast wel eens. Wel, om daarvan te genieten, dat is moeilijk, hè? Dat is eigenlijk wat het woord hier betekent. Om iemand te plezieren als je hem iets voorzet waar hij helemaal geen verlangen naar heeft. Wat hem helemaal niet, geen goesting opwekt. Dat is het woord moeilijk. Hoe moeilijk is het voor hen die geld hebben, het koninkrijk binnen te gaan. Ze hebben niet die honger naar het koninkrijk. Ze hebben niet dat verlangen. Dat ligt niet in hun smaakpapillen in geestelijke zin. Het is extreem moeilijk. Nou, nu moeten we ook weer weten over de tijd. Ik heb er vorige week al kort iets over verteld. In die tijd was het eigenlijk ook zo, degene die rijk was werd gezien als een gezegende van de Heer. Iemand die rijk was, die materiaal en geld had, die kon zien, die had Gods gunst verworven. De rijke was een gezegende Gods. We zien dat in de argumenten van Job aan zijn vrienden. Job, je hebt alles verloren, vertel nu maar eens wat er mis is in je leven. Rijken op aarde was in de gedachte van een Jood zo dat ze dichter bij de hemel stonden. Want die hadden op aarde al de gunst van de Heer verworven. Zij konden alle offers brengen die ze wilden. Je hoefde niet met een tortelduif aan te komen van 2 cent. Die konden met een os aankomen, met een geslacht kalf, met een koe. Wat? Een Belgische blauwe. Daar kon je iets mee. En de armen kwamen een duif. Dus een rijke werd gezien als een die inderdaad op aarde al alles kon doen voor de Heer. Kon omzien naar de armen, kon almoezen geven, kon zijn tiende geven. Ja? En als je weet dat de Joden hun systeem bijna was zoals de katholieken, betaal maar genoeg, je bent binnen. Ja, dat is het judaïsme wat heel sterk hieruit voortgekomen is. Dus voor de discipelen en de Heer die hier dus tegen zijn discipelen zegt, hoe moeilijk dat het voor een rijke is om binnen te komen, was scherp. En natuurlijk staan er in de Bijbel genoeg over Oud-testamentische zaken, misschien hebben we daar straks nog even terugkomen. Maar eigenlijk is het vandaag al niet veel beter. Hè? Iemand die er netjes uitziet, waar zijn huwelijk op orde is, waar de auto blijft draaien, waar de computer blijft werken, waar het huis niet afbrandt, waar de kudde groeit, ja, waar de oogsten slagen. Ja, de buurman ploetert en de ander heeft een gigantische opbrengst. Ja, ze gezegende van de Heer. Niet zo. De gemeente die groeit en peilt en bulkt en waar de zaal niet groot genoeg is. Waar iedereen aan de deur staat voor een interview. Waar gevraagd wordt om de wereld rond te vliegen. Om hier een seminar te geven en daar, als je boeken van de achterkant wel eens leest. Dit is een voorganger en is een wereldwijde spreker. En die gaat de wereld rond voor seminars. En dan denk je, oh jongens, dat zijn de mannen, dat zijn de gezegenden van God. Wij hebben die neiging. En wij koppelen snel aardse rijkdom aan schatten in de hemel. En de Heer richt volledig op die theologie in het hart van de Joden. En dit keer zijn discipelen. Hoe moeilijk. En laten we daar gewoon eens bij stilstaan. Hoe moeilijk zullen zij die geld hebben in het koninkrijk binnengaan? En waarom het zo moeilijk is, ga eens mee naar 1 Timotheus hoofdstuk 6. Laten we daar gewoon eens even parkeren. En eens luisteren naar Paulus die dit beter en verder, niet beter, maar verder inkleurt. Om eigenlijk te laten zien van, waarom is dit nu zo moeilijk? Wat zijn uw gevaren van het geld? 1 Timotheus hoofdstuk 6, 1 tot 11. Want het is moeilijk voor rijken om verlost te worden. Het koninkrijk Gods binnengaan is niets anders dan verlost, is niets anders dan gered. Het waarom? 1 Timotheus hoofdstuk 6, 6. Nu dan, of nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst. Indien zij gepaard gaat met tevredenheid. En dan gaat hij door naar het geld. Zie, wij hebben zo'n gouden gedachte van, wat is nu werkelijk, wat heeft werkelijk waarde? Dat is godsvrucht. Ah, dat is ons karakter, dat is hoe wij reageren, dat is wat we zijn. Ja? Dat we op Jezus lijken van binnen. Weet u wat het interessante was? Toen, dat is in Lucas hoofdstuk 3, u ziet de verse daar denk ik bij staan. Toen Johannes de Doper aan het dopen was. Toen had hij zo'n ferme uitspraak van, gij adderen gebroed. De bij ligt al aan de boom om omgehakt te worden. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, die zal uitgehouden worden en weggeworpen. Dan komen er drie groepen mensen naar hem toe. En die vragen eigenlijk heel eenvoudig, als in Lucas, wat moeten wij doen? En dan zie je vruchten van bekering. En het wonderlijke is, als je naar deze drie luistert, dit zijn alle drie vruchten die te maken hebben met financiën, met geld en met goed. Wat zegt hij? En ik lees het gewoon even voor, u mag erheen gaan, blijf maar rustig in, anders zou ik zeggen, luister even. Want dit zegt Johannes de Doper, wie een dubbel stel kleding heeft, delen mede aan wie er geen heeft. En wie spijzen heeft, doe even zo. Wat zeggen wij? Oh, past dat wel in het budget? Want wij hebben een huishoudbudget. Nee, zegt de Heer. Heb je dubbel? Geef het weg. Heb je genoeg in voorraad? Deel uit. Oh, sorry, dat zegt Johannes de Doper. Dat was de eerste groep. Er kwamen tollenaars om zich te laten dopen en ze zeiden tegen de meester, wat moeten we doen? Vordert niet meer dan u is voorgeschreven. Vordert niet meer dan ons is voorgeschreven. We hebben ons hele huis, ons hele uitgavenpatroon en ons hele hypotheek misschien wel op die extra inkomsten gebaseerd, is het niet? Nee, hij zegt Johannes de Doper. Vruchten van bekering is dat je niet meer vraagt dan nodig. Financieel. En als laatste komen de mensen uit de dienst. En die in krijgsdienst waren, die vroegen hem, wat moeten wij doen? Plundert niemand. Pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. Dat was Johannes de Doper. Dit heeft niks te maken met, wel, wees niet jaloers. Wees godsvruchtig. Heb je vrouw lief? Nee. Johannes de Doper die gaat gelijk naar de praktijk en die zegt van, geld en goed. Laat maar zien waar je portemonnee zit. Laat maar zien of je wilt delen. Laat maar zien of je nog iemand iets afperst. Want daar zijn die vruchten het duidelijkst te zien. 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 7. Dat is even een korte invulling over godsvrucht. Dat godsvrucht niet alleen maar een heilig vroom leven is. Nee, zegt Johannes. Godsvrucht. Laat me je portemonnee zien. Zou ik bijna zeggen. En ik weet hoe godsvruchtig je werkelijk bent. Vers 7. Wat zegt die Paulus daarover? We hebben niets uit deze wereld meegenomen en we kunnen niets meegebracht en we kunnen er niets uit meenemen. Het is bijna Job, hè? Naakt ben ik geboren, naakt zal ik heen gaan. Prijs de Heer. Zelfs een preekstoel als dit hoe jammer het ook is dat hij niet meegaat de hemel in. We nemen niks mee. Nul. Nop. Er is geen verhuiswagen die achter de begrafenisauto aanrijdt. Toetanchamons troep lag er na 3000 jaar nog. Beam me up! Ja, jij bent opgebeamd, jij. Wel de verkeerde kant op, maar dat spul laat ik achter, zegt de Heer. De rijke jongeling heeft niks mee kunnen nemen. Wij kunnen niks meenemen. Wij zijn niks anders dan rentmeesters. Rentmeesters van wat de Heer bezit. Want alles is van de Heer. De aarde is van mij. Kleine kinderen denken dat alles van hun is. Mij, mij. Dus niet, dat is het eerste wat ze roepen. Mensen, onze kinderen wel. En dat zullen ze van geen vreemde hebben. Dus dat zit in ons. Vers 8. 1 Timotheus 6. Als we echter onderhoud, en dat is voedsel, ja? Of onderdak. En onderdak is een ruimer woord voor kleding en onderdak. Ja? Huis en kledij. Hebben, dat moet genoeg zijn. Dat is wat Paulus hier zegt. Wel, heb je kleding? Heb je een dak boven je hoofd? Heb je voedsel? Dat is genoeg. Als we dit eens door zouden voeren, hadden we geen enkele staking meer waarschijnlijk in heel West-Europa. We hebben tekort. We hebben tekort. Nee. Dan moeten we tevreden zijn. Dat is niet de suggestie, hè? Wat erachter staat in vers 8. Dan zouden wij eventueel tevreden kunnen zijn. Dan moeten we tevreden zijn. Bent u tevreden? Als u dat niet bent, sorry. Ik neem aan dat u vanochtend heeft kunnen eten. Als u het niet gedaan heeft, dan bent u slecht voorbereid op pad gegaan. Als u onderdak gehad heeft, daar ga ik vanuit. Want iedereen ziet er gewassen en geschoren uit. Dan heeft u voldoende. Allemaal hebben jullie kleding aan. Dan hebben we voldoende. Maar wat is het probleem in ons hart? We hebben een fabriek van afgoderij. Altijd die honger naar 1 euro meer. Voelt het niet fijn als je 1 euro meer op je bankrekening hebt? En dan kan ik u eerlijk zeggen, die 1 euro blijft zitten. En dat blijft 1 euro meer. 1, 2, 4, 8, 1000, 5000, 10.000, 100.000, 500.000. Ons hart is nooit tevreden. Als wij maar iets denken van, als ik dat zou hebben, zou het compleet zijn. Als ik dat in mijn huis heb aangepast, als ik dat heb aangekocht, als ik dit heb aangeschaft, dan ben ik compleet. Weet u dat dat gevoel 1 seconde duurt? En dan is er weer iets anders? En waarom zeg ik dat? Omdat in vers 9 namelijk rijkdom nooit alleen komt. Vers 9. En wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking en een strik. In vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in wat? In verderf en ondergang. De honger naar rijkdom. Wie rijk wil zijn gaat het over. Hè? Hier. Dus niet wie rijk is. Wie rijk wil zijn. Daar vallen ook arme mensen onder. Ja? Weet u nog vorige week dat oude mensje? Ja? Kraslot. Ja? Iedereen die daar denkt, had ik maar. Vraag het maar aan de mensen. Wat zou je nu graag willen? Als ik de loterij zou willen. Ze hebben net een nieuw systeem uitgevonden bij de Nationale Loterij. Ja, ik ben goed bij. Ik hou de krantenberichten goed bij. Ze hebben net een nieuw systeem bedacht dat er meer winnaars zijn. Van kleine bedragen. Wauw. Dan maken we meer kans. Ik ben ook met een klein bedrag een beetje tevreden. Even. Weet je, de honger naar rijkdom komt nooit alleen. Er is een zeer gevaarlijke gast die altijd meekomt. Een ongewenste gast. En hoe heet die? Die heette verzoeking. Die heette een strik. Die heette schadelijke begeerten. En uiteindelijk is het meneer Verderf en mevrouw de Ondergang. Ja, dat is schadelijke mensen die meekomen. Op de weg van de Heer. Als je de weg van de Heer gaat, ja, dan zeggen we, dat is zegen en daar is rust en daar is vrede. Precies. In gehoorzaamheid en de weg van de Heer, die de Heer ook gaat onderwijzen aan de discipelen, zit altijd zegen. Elke andere weg zit altijd verderf. Zie je, met name dan in deze context, de hunkering naar rijkdom komt nooit alleen. Ja. Verleiding. Wat is een van de verleidingen? Is onafhankelijkheid van God. Ik kan u bekennen dat ik vanochtend nog niet gebeden heb. Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. Als ik nu mijn gezin al 3 dagen niet had kunnen voeden, dan denk ik dat ik vanochtend iets wat meer op mijn knieën gelegen had. Waarschijnlijk niet in de tuin. Maar wel om te bidden. Want er is die verleiding van onafhankelijkheid van God. Er is dat punt van obsessie. Dat als iets een obsessie wordt, dan ga je inderdaad er ook voor gaan. En je morele standaard gaat naar beneden. Ik weet niet hoe het bij u vergaat, want dat is niet mijn punt. Maar hoeveel christenen er wel niet zwart werken. Is veel. Waarvan ik dus inderdaad denk, wat, dan is het een obsessie. Als je dus je morele standaard verlaagt om het te vergaren, dan ben je over de lijn gegaan. Dat is duidelijk zichtbaar. De integriteit gaat de deur uit. Relaties worden op spanning gezet. Ja, we gaan relaties aan met de welgezettel. Daar nog eens een keer wat uit kunnen krijgen. Tijd wordt afgenomen van andere bezigheden. Ja. Gezin, vrouw, kinderen. Ah, die komen op de tweede plaats. Verhuizen voor werk. Ja, verhuizen voor kerk. Nee. Gelukkig zijn er ook anderen. Begrijp je wat? Wie rijk willen zijn, die vallen in die verzoeking, in die strik. En dat is die spiraal die mensen helemaal meezuigt. Wat horen we vandaag? Alles wordt omgerekend in een economisch jasje. Valt er een pak sneeuw, dan zeggen ze, zoveel heeft dat gekost. Is er een staking of een vulkaanuitbarsting en het verkeer ligt helemaal steer. Dan bedoel ik het luchtverkeer, dus het heeft zoveel gekost. Wij gaan bijna zo denken als we niet oppassen. Dat we inderdaad zeggen van, oh, we gaan niet alles economisch berekenen. Lariekoek. We gaan eens kijken hoe wij dat kunnen investeren in de toekomst. Vers 10. Maar wat is het eind? Oh, dat zit nog bij vers 9. Het eind is verderf, de eeuwige dood, de eeuwige ondergang. Er is geen enkele beloning. Sterker nog, ik zou bijna zeggen, er is die 100-voudige restitutie. Je hebt het hier verbrast. Daar zul je boeten en terugbetalen wat niet gaat lukken. De hel is het tegenovergestelde van de hemel. Vers 10. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Ik leun er veel meer naar dat deze tekst iets anders... Ik weet niet wat zegt de HSV. Ook alle soorten kwaad, volgens mij wel. Of alle kwaad. Ja, alle kwaad. Ik leun hier veel meer naar dat het alle soorten kwaad is. Ja, het woordje soorten zou ik inplaten. Alle vele, vele manieren uit zich. Het kwaad wat door geld veroorzaakt wordt. Of de lust naar geld. Stelen, jaloezie, argwaan, eigenwaan, onafhankelijkheid. En laat ik eerlijk zeggen, wij zijn erdoor besmet. Zelfredzaamheid. Wel, ik vraag geen hulp als het echt niet nodig is. We zijn graag afhankelijk. Onafhankelijk bedoel ik. Ja, laat me eerlijk wezen. Ik bedoel... Wij hebben in Amerika gestudeerd, waar we inderdaad op een gegeven moment, daar stond ik als vader zin, plat zak, ons banksaldo ging naar nul, we hadden geen schulden verder, maar het banksaldo ging naar nul. En dan heb je een hele lieve vrouw die naar mij kijkt en zegt, hoe ga je dat oplossen? Ja, afhankelijkheid van anderen voelt vreemd, is het niet? Afhankelijkheid van de Heer willen we allemaal, maar afhankelijkheid van, de Heer, van anderen, maar dat moeten we leren. Afhankelijkheid. We zijn compleet afhankelijk van de Heer. We zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van anderen. We willen niemand tot last zijn. Dat is een mooie uitspraak, hè? Dat is onmogelijk als je bestaat. Onmogelijk. Je bent mij tot last dat je er al bent. Je neemt mijn zuurstof weg. Je neemt mijn ruimte in. Dat zijn onbijbelse gedachten. We zijn van elkaar afhankelijk. We moeten leren om afhankelijk op te stellen, ook naar de Heer. Vers 10, ik ga nog even verder. Door daarna te hunkeren, de haken is dat, of de haken staat er, hè? Dat is de hunkering. Zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben met vele smarten doorboord. Oh, dat wat geld wel niet doet, is verschrikkelijk. Dat was ook, hoe even de gedachte was. Weet u nog, dat de zaaier, Die ging uit om te zaaien. De eerste grondsoort was rots. Nee, was die weg waar het op viel. Dat werd direct weggehaald. De tweede was die ondiepe grond. En de derde was de doorns en de distels. En wat staat er dan zo mooi? Markus hoofdstuk 4. Dat ze het woord horen, maar de zorgen van de wereld. En het bedrog van rijkdom. Nam het woord weg. Oh, rijkdom. De Heer maakt hier zo'n duidelijk onderwijs. Ja, over. Het is zo moeilijk voor rijken om het koninkrijk binnen te komen. Matthäus hoofdstuk 6 vers 11. Weet u weer waar ik ben? Gij daarentegen, daar komt het contrast. Gij daar, wat zou, sorry. 1 Timotheus bedoel ik. Verstaat jullie dan niet? Ja, 1 Timotheus hoofdstuk 6, sorry. Ik zie in één keer bladeren, mensen bladeren. Gewoon het volgende vers in Timotheus. Gij daarentegen, o mens, deze dingen. Timotheus. Dit is hetgeen wat jij haakt. Ren de andere kant op. Zoals Jona inderdaad compleet de andere kant van Nineveh op ging, zo moet jij vluchten exact de andere kant op van de rijkdom. Vers 17 en 19. Laten we dat gewoon nog even lezen van hoofdstuk 6 van 1 Timotheus. Want daar komt de laatste waarschuwing. Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn. Oh, is het makkelijk om te zeggen van moet je eens kijken wat ik gedaan heb. Ik heb het gemaakt. Zie, er staat hier Hugo Boss. Ja? Sorry, bij mij staat hier Zeeman. Vibra, wat zal het zijn? Ja. En waarom hun hoop gevestigd te hebben op een onzekere rijkdom. Goh, wat een toepasselijke preek in deze tijd, is het niet? Toch op God, die ons alles rijkelijk, wat? Ten gebruike geeft voor onszelf. Dat is dat. Vers 18. Om wel te doen. Wel te doen aan anderen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig en mededeelzaam. En waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren. Om het ware leven te grijpen. Dit zijn de rijken. Dit zijn niet de mensen die rijk willen zijn. Dit zijn de mensen die rijk zijn. Wees vrijgevig. Gebruik het. Ten voordelen, nee, op de wijze dat God graag ziet. Rijkelijk, wel te doen, rijk in goede werk, vrijgevig, mededeelzaam. Deze mensen worden aangespoord om op God te vertrouwen, niet op goud. Ja? Op de Almachtige en niet op hun aandelen. Ze worden vertrouwd op hun redder en niet op de rijkdom. Dat is de verleiding die bij dat geld naar voren komt. Weet je wat ook zo is? Wie rijk wil zijn, zal er nooit van genieten. Wie rijk wil zijn, zal er nooit van genieten. Die zit erop en die moet het met zijn leven beschermen. Die zal er niet van genieten. Weet je wat John Wesley zei? Die was van huis weggegaan en zijn hele huis was afgebrand. En er komt iemand op hem af en die zegt tegen hem van John, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Je huis is afgebrand. Weet je wat John Wesley zei? Dat was niet mijn huis, dat was van de Heer. Perfect. Eén ding minder om voor te zorgen. Er was niemand meer omgekomen wel, hè? Weet je, dat zijn gedachtegang. Punt 1, de Heer bezit alles wat ik heb. Je verstand afstand daarvan doen. Dat is niet van ons. Dat is niet van, het is van Hem. Maar, die rijk is. En dat meedeelt. En daarvan deelt. En zijn aandelen inzet daar waar de Heer zijn aandelen inzet. En dan kijk ik naar de grote opdracht. Ga heen. Verkondig het evangelie. Alles wat met de zending te maken heeft. Alles wat met de armen te maken heeft. Alles wat met de zwakken te maken heeft in deze wereld. Want dat zei Jezus, hè? Geef het aan de armen. Hij zei niet geef het aan Judas en we nemen dat wel mee voor onze tournee. Ja, voor hun vast een kapitaaltje, een opstartkapitaal als binnenkort de kerk start. Maar nee, geef het maar aan de armen. Die hebben het meer nodig dan deze. Tenminste nog vissen. Ja? Ah ja. En waarom? Het is zo belangrijk om, als je rijk bent en je geeft, er is geen grotere vreugde dan in geven. Heeft u dat ook ervaren? Dat de grootste vreugde in geven ligt, het is gezegender om te geven. We zeggen al gauw van, oh, de Heer heeft ons gezegend met veel geld. Zijn we ooit... De Heer heeft mij gezegend met mogelijkheid om te geven. Spreek er niet zo snel over, hè? Maar ik heb een mogelijkheid om te geven hier. Kruiwagen geld erin, tijd, noem het maar op. Nee. Maar als het naar ons toe komt, zegt de Heer, heeft mij gezegend. En dan zegt de Heer, en wat ga je ermee doen? Waar ga je het investeren? Wel, moest er een nieuw bagaantje, moet er nog dit opknappen. Ah ja, oké, tjing tjing. Geen rendement, bij wijze van spreken. Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het koninkrijk binnengaan? Wat een scherpe woorden. En de discipelen waren stom verbaasd. Kunnen ze zich dat voorstellen? Stom verbaasd. En het ging hier bij de Heer, en laat ik dat misschien nog bijvoegen, niet eens over grote dingen of kleine dingen. Als u alleen maar denkt aan grote dingen, dat is niet van belang. Bij de Heer gaat het over alles. Die kinderen die straks een collecte hebben, bij wijze van spreken, of die hier in de collecte een klein deel van hun zakgeld doen. Of wat ze misschien verdiend hebben met sneeuwruimen, of met de stoepvegen van, of de auto wassen van. En zeggen van, ik geef een klein gedeelte. Dat is wat de Heer vraagt. Het gaat niet om grote dingen, het gaat niet om belangrijk of onbelangrijk. Het gaat erom of het niet duur of goedkoop is. Het gaat erom dat het zo is daar waar de Heer mee gediend wordt. En de discipelen die zijn stom verbaasd, vers 24. En zijn discipelen waren zeer verbaasd. Oftewel, de discipelen begrijpen exact wat de Heer bedoelt. Er is geen twijfel, ze vragen niet van, Heer, zoals bij gelijkenissen wel eens, Heer, kunt u dit nog eens een keer uitleggen, wat bedoelt u hiermee? Nee, aan de reactie is het helder. Dit is thuisgekomen. Hier staan inderdaad alle raderen gedraaid. En hier staan 12 man vol met hun mond vol tanden. En één die denkt van, ja, maar dat ga ik niet doen. Dat is Judas. Die had de kas en die had zoiets van, geef mij het hier maar. Het ruikt zo lekker. Zeer verbaasd zijn ze. Dit staat haaks. Wat de Heer hier zegt stond haaks. Op wat ze in die tijd geloofden. Zeer verbaasd. Dat is een sterke uitdrukking. Ze waren voor een deel uit het lood geslagen. Ze waren inderdaad, je zou bijna kunnen zeggen inderdaad, ze stonden echt zo van, huh? En wat bedoelt u daarmee? De discipelen geloofden, en alle mensen, de Joden, de Farizeeërs, niet alle mensen, de gelovigen had je natuurlijk, de remnant, die mensen die beter wisten, die wederom geboren waren, die een veel bredere kennis hadden van Gods woord en zijn plan. Maar de discipelen die staan hier, wat krijg je niet te horen? Rijkdom is dus niet een voordeel, maar een nadeel om het koninkrijk binnen te komen. Voor hun compleet nieuw. Perplex. En ze horen dan ook nog totaal faillissement. Verkoop alles en kom terug. Dit is liquidatie. Dit is totaal uitverkoop. Op je huis neerzetten. Te koop. Alles wat verkocht, wat ga je met geld doen? Nou, niks. Geef het aan de Heer. Hoe zouden wij erop reageren? Als morgen iemand hier bij ons kwam en die inderdaad zei, oh, ik ben wederom geboren, ik wil alles aan de Heer geven, ik heb mijn huis op de markt. Wow. Niet doen. Ja. Er zijn ook wel andere argumenten om te zeggen van, is het wijs, is het verstandig? Als we nu eens even gaan kijken. Ja, misschien zegt hij wel van, wel de huizenmarkt staat op instort en nu kan ik er nog veel geld voor krijgen. Nu kan ik het tenminste nog bij de Heer investeren. Als straks de huizenmarkt onderuit ligt, heb ik niks meer om aan de Heer te investeren. Aha. Vaak denken wij van, stel dat de tijd minder wordt, dan moet ik het nu nog houden. Waarom keer ik het niet om? De euro is nu nog veel waard. Straks dan is het misschien niets meer dan toiletpapier. Dat is toch slecht voor te gebruiken ook. Er is een nieuwe wijze van denken. Dit is ook waarom de discipelen zo verbaasd waren. Totaal faillissement. En ik kan hier ook inderdaad zeggen, natuurlijk staat in het Oude Testament wel over zegeningen van rijkdom voor de kinderen van God. Maar dat was nooit verlossende genade. En het was ook altijd maar tijdelijk. Ja? Maar misschien dat we daar later nog een keer over terug kunnen komen. Maar de discipelen staan met open mond, sprakeloos, stom geslagen, ze hebben er geen woorden voor. Totaal op het verkeerde been gezet. En de Heer gaat nog verder, hij komt nog straf voor onderwijs. Hij neemt geen gas terug. De Heer trapt die niet op het rempedaal van, jullie zijn niet helemaal mee. Zal ik jullie even tijd, zal voor jullie bidden. En kom rustig op je tijd. Nee. Hij schakelt nog een keer over. En wat zegt hij? Maar Jezus antwoordde hen weder en zeide tot hen, kinderen. Hoe moeilijk is het koninkrijk gods binnen te gaan? Wel, ik ga je een voorbeeld geven. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan voor een rijk het koninkrijk binnenkomt. Ja, wat heel grafisch, hè? Hij neemt geen gas terug. Hij gaat het nog eens een keer scherper maken. Hij spreekt erbij aan van kinderen, zo heel persoonlijk. Hij neemt ze als het ware bij zich kinderen. Er zit een bepaalde affectie in. Kinderen. Dat moet ik toegeven, even voor de duidelijkheid. Hier zit tussen de HSV en de NBG een behoorlijk textueel probleem. Een groot verschil. De NBG leest als volgt. Kinderen, hoe moeilijk is het koninkrijk gods binnen te gaan? De HSV leest dit. Hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk gods binnen gaan? Vandaag ga ik daar niet dieper op in. Want de betekenis uiteindelijk is identiek. Het enige is dat de HSV nu in de context specifiek spreekt over de rijken. En de NBG eigenlijk de groep breder maakt en zegt het is voor iedereen moeilijk. En allebei is het correct. Dus theologisch maakt het niet uit, hoef ik daar verder niet over uit te wijden. Dan weten jullie waar ik sta. Het is een kleine tekstvariant. Maar wat de Heer hier zegt is eigenlijk dit. Daarom blijf ik wat bij de NBG, omdat ik het breder zie. Wie je ook bent. Het is moeilijk het koninkrijk van Gods binnen te gaan. Of je nu rijk bent of arm, het maakt niet uit. De poort is smal. Of nauw. De weg is ook smal die daarna volgt, is het niet? Ja? Weinigen, staat er in de Bijbel, zullen het vinden. Nou, de vorige keer, weten we dat nog, toen bij dit kind. Wij staan buiten, we moeten het koninkrijk ontvangen. We stonden buiten, dus we moeten binnenkomen. We moeten onszelf verloochenen, ons kruis opnemen, achter de Heer aangaan. Sterven aan onszelf. Christus, op Christus alleen vertrouwen voor het eeuwig leven. Dit is de waanzin eigenlijk van het evangelie. Het kost ons alles, totaal geliquideerd. We worden slaaf van de Heer Jezus. Lucas die omschrijft het ook zo van strijd om in te gaan door de enge poort. En dit is agonizomai, dit is strijden als het ware, totdat je over de finish komt en uitgeput neervalt bij een marathon, bij wijze van spreken, fissuring tot en met, snakkend naar adem, alles gegeven, leeg uitgeput. En wat de Heer wordt heel grafisch. Hij zegt, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan een rijke het koninkrijk gods binnen gaat. Proeft ook wel in de context, neig, is er heel veel te zeggen van de HSV, omdat het allemaal met rijkdom te maken heeft. Dan ga ik er ook verder niet op in, omdat ik denk dat het daar ook inderdaad heel veel van te zeggen is. Maar de Heer wordt hier heel grafisch. Het is gemakkelijker voor een kameel, het grootste dier in die tijd, levend in Israël. En het zijn flinke kolossen, hè? Als je ze ziet opstaan, dan denk je, ja, ze liggen dan, ja, dan zijn ze heel slaperig en sloom. En als ze gaan staan, dan komen die lange stelten eronder. Dan denk je, dat is een behoorlijk beest. Wat zegt de Heer? Als hij gaat door het oog van een naald. Nou, er zijn heel veel verschillende uitleggen voor, hè? Er zijn zulke wonderlijke mensen die hier van alles bij bedachten. U heeft het vast wel eens gehoord dat een klein poortje was in de muur van Jeruzalem. Waar de kameel alleen maar door naar binnen komt als alle last afgelegd werd. Om daar doorheen te kruipen. En pas dan kon die binnen. Dat is een van de uitlegmogelijkheden. Moet u inderdaad bekennen dat die erg onlogisch is. Want er zijn zoveel grote poorten in Jeruzalem. Waarom zou er nu net zo'n klein poortje moeten zijn voor kamelen? Ik bedoel, die staat hier te ploeteren en dan komt iemand langs en zegt, hey, ben je helemaal oké? Want daar is de grote poort. Ja, maar dit moet. Dat moet nergens. Dat is waanzin. De Bijbel is niet onlogisch. De muren van Jeruzalem waren ook niet onlogisch. Er is trouwens ook nergens een geografisch of een archeologisch bewijs dat er een klein poortje was. Dus het is gewoon waanzin. In mijn optiek is dat niet echt handig. Wel, het klinkt heel leuk, maar dan is het nog steeds mogelijk. De Heer Jezus gaat hier naar het punt dat het onmogelijk is. Dan heb je ook nog het woord kameel. U proeft het al, kameel. Als ik daar nu van die M een B maak, dan heb ik kabel. Ah, Dat is een fout die geschreven is door een wetsgeleerde. Bij het kopiëren is daar een van de B is een M geworden. Dus het is niet een kabel door een naald, maar het was niet een kameel, maar een kabel. Dat is lastig, want alle drie, de evangelisten, Marcus, Matthäus, Marcus en Lucas, schrijven alle drie over een kameel. Daar zou die toch wel heel veel gecorrigeerd moeten zijn. En we hebben daar weinig geschiedkundige data van dat dat veranderd is. Mensen, wat is het voordeel van de Bijbel? Lees het voor het meest eenvoudige. U heeft een naald met zo'n klein oogje erin. Misschien waren ze toen wat anders van model, wat anders van vorm, wat anders van formaat. Maar dat is wel wat er gewoon staat. Een naald met een oog. En er moet een kameel doorheen. Heb je het over, wat is het toppunt van geduld? Ja? Dit is het. Ja? Dit is de meest eenvoudige. En wat zegt de Heer? Het is makkelijker. Het is makkelijker voor een kameel om daar doorheen te gaan dan voor een rijk het koninkrijk van God binnen. Oftewel, het is dus gewoon onmogelijk. Onmogelijk. Een rijke die leeft voor zijn geld en goed, kan het koninkrijk niet binnengaan. Hij heeft moeite om met wat? Om met lege handen bij de Heer te komen. Want dat was wat die rijke jongeling miste. Kom maar terug met lege handen, want je hebt zoveel onder je bagage. Daar ga je niet mee. Het is van leg dat af en kruip door dat poortje. Het is gewoon onmogelijk. En de discipelen komen tot een enorme, sobere ontdekking. Kijk maar eens bij vers 26. En zij waren nog meer verslagen. En zeiden tot elkander. Kun je dat voorstellen? Maar wie kan dan behouden worden? Ik denk niet dat ze dat zo zeiden. Ik denk dat het een wanhoopskreet was. Dat denk je ook niet? Ze waren al verbaasd. En wat staat hier dan? Ze zijn nog meer verslagen. Maar wie kan dan behouden worden? Zij zien dus wat Jezus aanhaalt, de onmogelijkheid. Vandaar dat ik ook niet geloof in dat poortje. Want dat is nog steeds mogelijk. Het is onmogelijk. En hun gedachten gaan razendsnel. Ze zijn aan het rekenen en ze komen binnen. Als de rijken niet binnenkomen. Terwijl wij denken dat die vlak bij de poort stonden. Als die al helemaal naar achter gebougeerd worden. Dan blijft er niemand over. Als zij niet verlost kunnen worden. Wie dan wel? Niemand. Wat staat er dan? Ze waren nog meer verslagen. Ze waren totaal onthutst. Heeft u dat wel eens meegemaakt als u een bepaald preek zat te luisteren, of een bepaalde studie of een bepaald boek, dat u inderdaad iets altijd geleerd had en in één keer is dat whack, dat je compleet even uit balans kan raken? Dat je inderdaad even zoiets van, wel heer, dat heb ik daar altijd mis gehad. Hier moet ik mijn denken aanpassen. Hier moet ik mijn leven aanpassen. Dit is even een moment dat ik even op adem moet komen. Want dat is het hier. Ze waren helemaal onthutst. Innerlijk uit het lood geslagen. Emotioneel onstabiel geworden. Kun je dat voorstellen? Als zij een geloofsfundament hebben neergezet en rustig staan en denken van de rijken die staan dichter bij de poort en de Heer die hakt dat hele eiland gewoon weg. Die trekt de bodem eruit en die laat het gewoon vallen. Hun hele geloofssysteem, whack, onderuit. Dat is wat er gebeurt. De grond totaal onder hun voet vandaan geslagen. En wat is nu het mooie? De Heer houdt niks terug, hè? De Heer houdt niks terug. Wel, we moeten voorzichtig zijn, want er zijn ook zwakke gelovigen. Ik denk zelfs dat de luisteraars verder stonden, want het was nog steeds vanuit dat huis en ze waren onderweg, die rijke jongeling. Ik denk dat daar inderdaad wel wat meer publiek stond dan alleen de 12. De Heer die schiet hier vol aan. Oh, we hebben hier iemand die is emotioneel kwetsbaar. Ik zal mijn witte handschoentjes vast aandoen. De Heer die loopt hier op. En hij schiet daar waarheid wat zo confronterend is. En zo corrigerend in hun denken. De discipelen zijn onthutst en eigenlijk totaal van streek. We hebben dat allemaal wel eens. Is dat erg? Nee. Geniet daarvan. Want dat is Gods genade dat hij inderdaad nog de tijd neemt om ons denken te corrigeren. Het was Gods genade dat die Jona om ze oppakte en omkeerde en zegt van daar moet je heen. En jij gaat. Bij mijn genade. En ik zal je dragen. Ik wil je wel brengen. Hier ook. Het is niet de meest comfortabele route die je krijgt, maar daar heb je zelf voor gekozen. De zeewier op zijn nek wordt hier. Hij loopt weer terug het water in om even af te spoelen en al dat zuur van hem af te halen en dat loog en weet ik al wat voor maagsappen erin zaten. En, Geniet ervan als je gecorrigeerd wordt door de Heer. Dat is de beste manier. De Heer neemt daar tijd voor. En het werkt ontnuchterend. Dat is wat de waarheid doet. Hè? De waarheid maakt sober. Daarom heb ik er ook bij gezet een sobere ontdekking. De waarheid maakt ontnuchtert je. Wow. Maar hun conclusie is juist. Wie kan verlost worden? Wie kan het koninkrijk binnengaan? Wie kan dan nog verlost worden van zonde, hel en Gods oordeel? En dan komt daar die soevereine waarheid van de Heer. Jezus zag hen aan en zeide: bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Jezus komt hier een van de meest duidelijke stellingen, een kristalhelder dogma. Waarvan ik denk, als we hier langer bij stilstonden, dan konden we hier nog een hele serie overheen houden, maar die spaar ik. Dat komt bij Marcus 10, 45. En waarom? Het is voor een mens onmogelijk om wederom geboren te worden, om het koninkrijk binnen te gaan, om tot geloof te komen, om berouw en inkeer te tonen. Het is onmogelijk. Niemand kan op eigen kracht geloven en het koninkrijk binnenkomen. Het is onuitvoerbaar. Punt. En zeker voor de rijken. Rijkdom is een handicap. Dat is een sobere conclusie die de Heer hier zo straks ook gegeven heeft. Rijkdom is een handicap. Want het volledige werk van de verlossing is van de Heer. Hij verkiest. Daarom durven wij als gemeente daar zo duidelijk in te zijn. Hij verkiest voor de grondlegging van de wereld de zijnen uit. Hij roept. Hij doet wederom geboren worden. Hij geeft berouw en inkeer. Hij geeft ons geloof. Hij vergeeft zonde. Hij heiligt ons. Hij verlost ons van begin tot eind. Dit is Gods torenhoge en absoluut soevereine genade. En prijs de Heer dat hij niet alleen armen verlost, maar ook rijken. Ik kan zeggen dat hij niet alleen armen verlost, maar ook benen. In de context gaat het meer naar arm en rijk. Zwart, blank, jong, oud. Het is voor iedereen onmogelijk. Maar geen zondaar is buiten Gods bereik. Maar hoe moet je nu komen? Want wat zeggen wij vaak? En misschien dat ik hier ook weer uw denken in ga corrigeren, zeker na een tekst als deze. Want wat zeggen wij? Wij zeggen vaak: je mag komen zoals je bent. Dat was niet wat de Heer tegen de rijke jongeling zei, hè? Jij bent hier zoals je bent. Maar zo accepteer ik je niet. Je komt op mijn manier of je komt niet. Ga, verkoop en deel uit. En kom dan terug om mij te volgen. Dat is misschien wel een correctie in ons denken als we zeggen: je bent welkom zoals je bent. Larikoek. Wat er op zekere hoogte kan dat. Je hoeft niet, zoals de katholieke kerk, eerst door een bepaald proces heen, of dingen gedaan te hebben, of ik heb mijn werken heb ik gedaan en nu kom ik. Nee. De Heer rekent gelijk de kostprijs voor en zegt: weet dat het kost. Als je dat niet van plan bent te betalen, ga maar weer weg. Je moet komen als bedelaar. Lege handen. Je kon niet komen zoals je bent. De Heer bepaalt de spelregels. Overal afstand van willen doen, lege handen. Geld goed en onder zijn heerschappij. Je kan zelf helemaal niks bijdragen. En de discipelen die staan perplex. En de Heer zegt: wel, het is voor mensen onmogelijk. Maar voor God zijn al deze dingen mogelijk. Zijn alle dingen mogelijk. Nederigheid en afhankelijkheid als een kind, weten we het nog? Dat is de voorwaarde. God is soeverein in de verlossing. Wel, hoe wou u eigenlijk aan het eind van uw leven nog eens terugkijken? Als Toetankhamon? Als de rijke jonge leider? Dat u kunt zeggen van: ik heb in ieder geval een grote erfenis nagelaten voor mijn familie. Dat is iets wat in onze familie regelmatig voorkwam. Rijke boeren. Wij laten niks meer na. Aan boerderijen, aan geld, aan gaaf, of tenminste aan goed wat zichtbaar is. Dat is voor jullie net zo. Wat laten we na? 5 minuten voor je sterven. Kun je dan inderdaad zeggen: Heer, ik heb alles geïnvesteerd in uw koninkrijk. En volgende keer gaan we daar nog verder op in. Of komen we dan tot het punt dat wij als, misschien dat wat scherp klinkt, maar Of inderdaad zeggen van, wel Heer, laat mij nu zien waar ik een spagaat wandel. Waar ik aan de ene kant zeg, ik vertrouw op mijn geld en ik vertrouw op de Heer. Ik vind het fijn om een bepaalde hoeveelheid achter de hand te hebben en ook wel een deel te geven. Dit is zo makkelijk het christelijk sausje wat in mijn leven naar voren komt. Zonder dat ik naar u kijk. Dat ik inderdaad zeg van, ja Heer, ik kan het goed verwoorden. En ik kan ook altijd argumenten aanvoeren waarom ik dingen niet weggeef. Kijk alleen naar mijn boekenkast. Erik, waarom heb jij die boeken? Nou, punt 1, ik ben zo'n dom. Dan had ik ze niet nodig. Maar ik heb ook graag meer. En van de week had ik een boek weggegeven en Annemarie keek zo opzij en die zei van, dat boek weggegeven? Ja, want weet je wat de Heer wel vraagt? Dat ik pijn lijd voor wat ik weggeef. Dat ik het voel. En dat ik kritisch in mijn eigen leven moet nagaan en u ook deze ochtend. Wij kijken naar de rijke jongelingen en wij zeggen van, dat bakje van Pilatus komt voorbij en zeggen, zo zijn wij niet. Zal ik eerlijk zeggen, mijn hart is identiek vanuit mijn vleeselijke begeertes als de rijke jongeling. Het enige dat ik kan zeggen van, wel Heer, ik geef tenslotte nog een gedeelte hier aan, een gedeelte aan de kerk en dit en dat en zus en zo. Maar zijn dat de goedmakertjes? Of zeggen wij inderdaad van, Heer, laat me zien waar ik op hem lijk. En ga ik volgende week luisteren naar Petrus wat hij te vertellen heeft op mijn rendement van investering. 100-voud. Of wat Petrus te horen kreeg. Petrus vertelde wat hij te horen kreeg. 100-voud. Ben benieuwd. Je ook niet? Als je de Heer Jezus kent. Als je persoonlijke verlosser. Nee, maar het is mijn. Ga eens na of u... Ja, ik weet dat u binnen in het koninkrijk bent. Maar u zegt van, wat voor restanten van de rijke jongeling zitten nog in mij, die ik uit moet moorden, dat ik me in de slag moet. Bij Gods genade. Niet voor ons, niet voor de kerk, niet voor, ik sta hier niet te preken voor geld in ons laadje. Wij moeten kijken als oudste raad dat we meer weggeven. En dat hoeft niet naar mij. Ik ben tevreden met een zeeman-shirtje. Ik kan hem toch niet meenemen. We kijken van waar investeren wij het? Hebben wij de juiste visie? Nou, als u de Heer Jezus niet kent, hou al uw schatten even bij u. Ga eerst eens naar de Heer. En als u uw nood ziet voor een verlosser, keer dan om en ga eens delen en kom terug. En zijn armen staan wagenwijd open. Als u niet over de afstand van wil doen, hoeft u ook niet te komen. Maar als u over de afstand van wil doen, om die ene schat, waar je bij toeval tegenaan loopt. Om te zeggen van, maar het eeuwig leven, vergeving van zonde, is mij zo, daar heb ik alles voor over. Dan is uw hart voorbereid. En u bent bereid om er alles voor weg te doen? Prima. Vlucht naar de Heer en zijn armen staan wagenwijd open om u vandaag te redden. Ik hoop dat de Heer dat doet. Voor zijn eer en glorie. Vader in de hemel, wat een straffe boodschap zo af en toe, Heer. Als ik in mijn voorbereiding al zo eens vooruit keek en met de gemeente sprak, Heer, over Marcus 10, 45, waar ik eigenlijk al zo naar uitkijk, Heer, omdat het zo verlossingsgericht is, werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. En ik hoop ook de gemeente hier, dat we niet kijken naar de rijke jongeling als zijnde van wel, dat was hij. Nee, Heer, u gaat naar uw discipelen en u corrigeert hen. En dus spreekt u ook vandaag tot ons, Heer, om ons te corrigeren, om ons eens in ons hart na te laten gaan wat we doen. Want het is ontzettend moeilijk voor een rijke om het koninkrijk binnen te komen. En als wij horen dat wij aan voedsel, kleding en onderdak voldoende hebben, dan kunnen wij stellen, Heer, wij zijn schatrijk. Wij hebben geld te over. Als wij vandaag 10% minder zouden verdienen, zouden we niet sterven. Dat betekent dat wij 10% extra ook over hebben om elders te investeren in uw koninkrijk. Wauw. Heer. Ik heb geen idee wat u van ons verder vraagt en ik wil ook bidden dat u in ieder hier heel persoonlijk in leidt en niet voor ons, niet voor meer geld in de gemeente, niet voor rijker salaris voor mij, Heer, omdat ik ook door uw gemeente betaald word. Maar dat u geëerd wordt, Heer Jezus. Dat u wereldwijd de impact van deze gemeente vergroot zal worden. En dat als wij één voor één misschien wel in het koninkrijk binnenkomen, als u ons niet collectief komt halen, Heer, dat wij met elkaar juichen kunnen over de beloningen die te wachten staan voor een ieder van ons. Dat wij hier gekenmerkt waren door maar één ding: geven en investeren. Heer, u bent niet alleen, wij geven niet 10% of een gedeelte van ons geld aan u, alles is van u. Laat ons zien hoe we dat moeten besteden. En het gaat niet alleen over geld, Heer, het gaat ook over goed, over materiaal en mogelijk zelfs ook tijd en energie en alles wat we hebben, Heer. En dan ben ik benieuwd hoe u in uw genadevolle liefde ons verder wilt vormen. Dat wij mogen overeenkomen met wie u bent en wat u van ons vraagt. In Jezus' wonderbare naam. Amen.